Geliefde gemeente, kleine dingen kunnen soms grote gevolgen hebben. Iemand zit op de snelweg achter het stuur en let 1 seconde niet op. Kan veel gevolgen krijgen. 1 druk op de knop. Hangt er maar vanaf wat voor knop het is. Maar dat kan heel wat gevolgen hebben. 1 woord kan al een heleboel met zich meebrengen. Zelfs al is het een woord van 2 letters. Denk aan het ja-woord dat een man en een vrouw uitspreken op de trouwdag. Denk aan ja-woorden die in de kerk klinken. Ook vandaag zal dat gebeuren. 22 keer ja. En het zijn maar 2 letters. Maar wat zullen daarvan de consequenties zijn? En waar zeg je dan trouwens ja op als je straks hier staat en de vragen van voetziers beantwoord? Nou, daar hebben we in de loop van het seizoen verschillende keren met elkaar over gesproken. Dat je ja zegt tegen de leer van de kerk bijvoorbeeld. Dat je ook instemt met het overnemen van de verantwoordelijkheid die tot dusver op de schouders van je ouders gerust heeft. Ook dat er iets in mag liggen van de erkenning, Heere, ik kan er niet onderuit. U heeft recht op mijn leven. Iets van de erkenning, hoe je daar ook verder in mag staan en wat je je wel of niet durfde toe te eigenen. Maar je zegt, ja, maar dat bloed van Christus, dat kan ik niet missen. Erkenning van de afhankelijkheid van de Heilige Geest, om wiens werk we ook vanavond daarom de Heere zo dringend hebben gesmeekt. Ik kan het ook nog op een andere manier zeggen. Ja zeggen op Gods verbondsbeloften, zoals we daar vanmorgen ook iets van zagen en hoorden in de doopsbediening. Mooi dat dat vandaag in de gemeente samenvalt met de belijdeniszondag. Maar dat als je ja zegt op wat de Heere in het verbond ons beloofd heeft, dat er dan inwilliging van het verbond moet volgen. En vanmorgen noemden we dat in de preek de nieuwe gehoorzaamheid, zoals het formulier voor de doop daarover spreekt. Je verlangen mag krijgen om te leven naar de eis van het verbond. En wat is dan die eis van het verbond? Je kunt het onder andere samenvatten met de woorden van 1 Petrus 1 vers 16b. Waar God via Petrus tot de gemeente zegt, zijt heilig, want ik ben heilig. En dan zeg ik maar hetzelfde in de inleiding van deze preek als ik vanmorgen zei bij de doopsbediening. Hopelijk als dan deze claim gelegd wordt vanuit het woord, dan niet alleen maar een appel op het hart van deze jongeren. Maar zoals we hier bij elkaar zijn uit allerlei kerken, ik weet niet waar u allemaal vandaan komt, maar onder diezelfde eis besloten te liggen, diezelfde claim te voelen. En daar dan biddend mee op de knieën te komen. We gaan samen naar onze tekst luisteren, gemeente. En we schrijven de tekst zelf maar als thema boven de preek. Zijt heilig, want ik ben heilig. We stellen de tekst 3 vragen. Wat zegt dat? Wat vergt dat? En wat brengt dat? Zijt heilig, want ik ben heilig. Wat zegt dat? Wat vergt dat? En wat brengt dat? De tekst gaat dus over consequenties, over gevolgen. En degenen die vanmorgen ook de dienst bezochten, die hebben het gehoord. Het is eigenlijk een vanzelfsprekend vervolg wat we hier in dit tekstgedeelte aantreffen op wat Petrus in de eerste helft van hoofdstuk 1 aan zijn lezers heeft verkondigd. We hebben er weer iets van gelezen, vers 1 tot en met 9. De verkondiging van het werk van de 3-enige God, die vanwege het bloed van Christus mensen uit de wereld haalt, mensen tot pelgrim maakt, mensen een erfenis belooft. en hen een leven doet leiden dat wel getekend is door vele verzoekingen, maar dat toch een leven is van hopen, uitzien en verwachten. Nou, dat leven, dat moet dus een ander leven zijn, zoals we dat dan zeggen. Leven vanuit het heil dat nooit vergaat, kan niet blijven zoals een mens van nature leeft. Dan komt er een verlangen naar iets anders en dat andere, dat kun je dus samenvatten met deze tekst. Wees heilig. Het is niet Petrus' eigen idee trouwens. Het is niet zo dat Petrus zegt, nou mensen, als ik jullie nou eens een tip mag geven, een goede raad, weet je wat mij nou verstandig lijkt, dat je heilig gaat leven. Nee, als we vers 16 goed lezen, zien we dat Petrus hier een citaat bezigt. Er is ooit geschreven, en dat is in het Oude Testament al te vinden, teksten in Leviticus die Petrus voor de geest staan, herhaaldelijk wordt het daar gezegd. En Petrus zegt, mensen, ik geef het u dus maar door, wat God zelf in Oud en Nieuw Testament van zijn volk verlangt, heiligheid. Bekend Bijbels woord, nietwaar, heilig. Als je de trommiërs erop naslaat, dan heb je een heel aantal pagina's door te bladeren, waar verschillende woorden worden genoemd, waarin dat voorkomt. Heilig, heiligen, geheiligd zijn, het heilige der heiligen in de tempel, het woord heiligmaking, komt nog alles een keer naar voren. En je komt erachter dat het een woord is wat dus allereerst betrekking heeft op God zelf. Dat zegt onze tekst trouwens met zoveel woorden. Dat is de grote grond onder deze oproep. De motivatie, waarom moet de mens heilig zijn? Ik ben het ook, zegt God. En wat zegt dat van hem? Dat hij de heilige is. Zoals Jesaja hem vaak noemt, de heilige Israëls. En we noemden eerder in deze dienst al datgene wat de engelen elkaar zwevend rondom de troon van God voortdurend toeroepen. Die ene eigenschap van God. Daar zijn ook de engelen van onder de indruk. Heilig is de Heere der Heerscharen. Wat zegt dat? Dat hij de gans andere is. God is uniek. God is onvergelijkbaar. En van welke kant de mens ook God beziet, en wat er ook van God in het woord geopenbaard wordt, het is altijd weer verrassend. Het is altijd weer meer dan ik gedacht had, groter dan ik verwacht had, rijker dan ik gehoopt had. En altijd heilig. Zijn liefde is heilig en zijn toren is heilig. En al wat bij hem hoort is dus ook heilig. Ik noemde net al die tempel uit het Oude Testament. Je kan ook denken aan de tabernakel die daarvoor gebruikt werd als heiligdom. Dat was toch het middel bij uitstek om de mensen eraan te herinneren dat ze met een heilig God te maken hadden. Kon je niet zomaar binnenlopen en niemand mocht trouwens zomaar doorlopen. En de verschillende vertrekken van het heiligdom hadden ook namen waarin dat woord voorkwam. Het heilige der heiligen. En als je de hoge priester op een hoogtijdag tegenkwam, kon je het op een gouden plaat op zijn voorhoofd lezen. De heiligheid des Heren. Maar dat was alleen maar een herinnering aan het feit dat heel dat volk de roeping had om een heilig volk te zijn. Zoals het trouwens ook verderop in hoofdstuk 2 gezegd wordt, een koninklijk priesterdom, een heilig volk. Apart gezet van de wereld. En vervolgens dus toegewijd aan de Heere. En om nou een heel simpel voorbeeld te gebruiken, ook hopelijk voor de kinderen duidelijk, wat is dan heilig? Ik moest denken aan die gemeentemaaltijd die we een paar weken geleden met elkaar hadden en een aantal honderden gemeenteleden samenkwamen om bijeen te zijn, te eten en te drinken. Er was nogal wat bestek nodig en borden en glazen. Maar ik dacht bij mezelf, er zou wel niemand van de organisatie van de gemeentemaaltijd naar de koster gebeld hebben om te vragen, broeder Ridders, mogen wij misschien het avondmaalstel ook gebruiken om van te eten? Nou, die gedachte komt niet in je op. Kind zegt, dominee, kan u dat nou zeggen? Natuurlijk doe je dat niet. Ja, je kan er natuurlijk wel van eten en je zou eruit kunnen drinken, maar daar is het niet voor bestemd. Het is iets waar je heilige dingen mee hoort te doen, met die bekers en met die schalen. Dat is niet zomaar voor een gewone maaltijd, dat is alleen maar hier, op die met witte lakens gedekte tafel, als de Heere zijn volk bij zich roept. Daar is dat avondmaalstel voor. Niet omdat het per se zelf bijzonder is of heilig is, maar het dient wel een heilig doel. Gemeente, zo moet u het zien. En die claim ligt dus van de oudste tijden af op het volk dat God roept uit deze wereld om zijn volk te zijn. Vanaf Leviticus tot en met 1 Petrus, in oude en nieuwe bedeling klinkt het, wees heilig. Ja, het klinkt in het Nieuwe Testament mogelijk nog dringender dan in Leviticus. We lazen het in hoofdstuk 2 en ik noemde die tekst al. Dat nu dat hele volk dat God mag vrezen de roeping heeft om een koninklijk priesterdom te zijn. Niet alleen maar meer de familie van Aaron is priester. Ze moeten het allemaal zijn. En niet alleen bepaalde mensen dienen in de tempel en hebben iets te maken met een heilig huis. Vers 5 van hoofdstuk 2 zegt, gij zelven wordt als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Trouwens niet uniek dat Petrus de dingen zo zegt, gemeente, want ik herinner mij dat als Paulus gemeenten gaat aanschrijven, of die nou in Rome, of in Korinthe, of in Efeze, of in Filippi, of Colosse te vinden zijn, dat hij ze standaard aanspreekt als heiligen, aan de heiligen die te Korinthe zijn. Genade zij u en vrede. Dat is dus allereerst een gave. Heilig zijn in de zin van apart gezet te zijn, in een gemeente geplaatst te zijn, niet op de straten van de wereld rond te zwerven zonder doel, maar in het verbond gebracht te zijn. En dat mag vanavond wel eens even weer onder onze aandacht worden gebracht. Want dat is dus niet gewoon dat je het zo gewoon vond om als kind al uit de kinderbijbel voorgelezen te krijgen en heel gewoon met vader en moeder naar de kerk ging en ze stuurden je naar een reformatorische school en er kwam later catechisatie en verenigingsleven, allemaal heel gewoon, het paste er allemaal bij en je vrienden waren er ook. Dat is niet normaal. Dat is vanavond een extra reden om deze dienst in dankbaarheid te beleven. En ik zeg dat niet alleen tegen de jongeren, maar ik zeg dat ook tegen de ouders en de opa's en oma's. En iedereen die daar vanavond getuige van is. En ieder die zelf een plekje mag hebben, terwijl je zegt, heren, waar heb ik nou eigenlijk aan verdiend? Dat u mij zo bevoorrecht boven andere mensen. Apart gezet van een wereld die zich rijp maakt voor het oordeel. En waarom heeft u me eruit gehaald? Ik ben er niet mee bekeerd dat ik onder het woord zit. En daarmee heb ik niet meteen een nieuw hart omdat ik gedoopt ben. Maar dat u mij voortdurend dat woord laat prediken. En dat evangelie voor laat houden. Terwijl andere mensen ongewaarschuwd naar een eeuwigheid reizen. Die ze ook niet kunnen aandoen. Ja, dat moet ons een dankbaar en een ootmoedig hart geven. En tegelijkertijd, als we deze dingen zo op ons afkrijgen, horen dat God heilig is. En die claim horen, dat als je bij hem wil horen, dat je ook heilig moet zijn. Dan moet het ons vanavond vervolgens ook een verbroken hart geven. Want ik zei net, heilig zijn is een gave. Maar het is kennelijk ook een opgave. Kijk, die tekst uit Leviticus, wees heilig, want ik ben heilig, die wordt in Leviticus al 3 keer herhaald. Kennelijk was het daar ook niet zomaar dat de mensen dat in 1 keer snapten en aannamen en in praktijk brachten. En zo is het in het Nieuwe Testament ook. De Heere Jezus bidt erom in het hoge priesterlijk gebed. Vader, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Maar kennelijk gold dat niet vanzelf van de discipelen. En denk aan al die talloze vermaningen die we in de brieven vinden. Dat Paulus tegen de Thessalonicenzen zegt, dit is de wil van God over u, uw heiligmaking. En dat de Hebreeënschrijver eroverheen zegt, jaagt ernaar naar die heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. En eraan toevoegt dat niemand een onheilige mag wezen zoals Esau. Gave. En opgave. En ik zeg maar weer, dat is nou niet een ideetje van Petrus. Petrus geeft het ook maar door. Er staat geschreven, mens. En het staat zo absoluut geschreven. Misschien vindt u het vanavond wel een hele massieve tekst, maar dat is het ook. Wees heilig, want ik ben heilig. Er staat niet, nou dat is een voorzichtige aanrader. Moet je maar eens een keer over na gaan denken of je daar wat in ziet. Nee. Het is een absolute eis. Iets wat ook geen compromis duldt. Want er zijn maar 2 rijken in deze wereld. Het rijk van God en het rijk van de duisternis. En de God van dat koninkrijk van het licht. Die mensen genadig trekt uit de duisternis om ze te brengen tot zo'n wonderbaar licht. Die God duldt naast zich geen tweede. En als hij daarom heilig is, moest een volk het ook zijn. Maar dat is dus nogal vergaand. Ik zeg het ook maar weer tegen onze jonge lidmaten. Wees heilig. Er staat niet doe heilig. Wees het. Er staat niet wees af en toe heilig. Op zondag. En maandag zoek je het maar uit. Wees heilig. Er staat niet op sommige terreinen van het leven moet je heilig zijn. En je hobby's laat je er maar buiten. En het verborgen leven waar de mensen niet vanaf weten laat je er ook maar buiten. Staat er allemaal niet. Wees heilig. En waarom staat het er nou zo? Waarom kan God nou ook zo massief en zo absoluut zeggen, dat is mijn eis. En daar doe ik niks aan af. Wees heilig. Dat komt uiteindelijk, Petrus zegt dat ook, dat komt uit Gods wezen vandaan. Hij is zelf heilig. En toen God de mens schiep in het paradijs, toen was de mens het ook. We hebben van alles geleerd op de catechisatie. We hebben het onder andere gehad over het beeld van God. Wat is nou beeld Gods zijn? Nou, dan hebben we onder andere dat antwoord genoemd. En dat heb je ook geleerd uit je hoofd wat de catechismus erop geeft. Dat bestaat uit de ware kennis van God, gerechtigheid en heiligheid. Begrijpt u, gemeente, dat ik daarom zei, als je hierover na gaat denken en je door dit woord laat toespreken, dan levert dat niet alleen een dankbaar hart op, maar ook als het goed is, als de geest daar nou eens in meekomt vanavond, een verbroken hart, te beleven wat we belijden, dat wat ik in het paradijs van God gekregen heb, verloren is gegaan door mijn schuld. Dat dat beeld Gods, waarmee hij mij begiftigd had en toegerust om hem te kunnen dienen, aan scherven is gegaan. Weg kennis Gods, weg gerechtigheid, weg heiligheid. Een verbroken hart. Als je bedenkt dat je dus van jezelf uit nooit aan die eis van onze tekst zult kunnen voldoen. En ook een hart waarin heel wat meer omgaat als ik bedenk dat ik ook nog eens een keer als zondaar leef in een wereld vol onheiligheid. Ik heb gedacht, moet ik daar voorbeelden van gaan noemen? Moet ik de 10 geboden langslopen om te bewijzen wat iedereen hier al hoort te weten, dat het ene na het andere gebod van de 10 sneuvelt in onze samenleving? En om dan deze roeping op je af te krijgen. Wees heilig. Ook als we ons bedenken dat er ook een soort christendom in opkomst is, wat helemaal geen problemen meer heeft met het leven in deze wereld. En nooit vraagt, waar is nou voor mij de vreemdelingschap en waar moet ik keuzes maken? Mensen die wel allerlei compromissen kunnen sluiten. En daarom door iedereen aardig gevonden worden. Maar nooit vragen, heren, hoe wilt u nou dat ik het doen zal? Maar dat horen we toch te vragen. Gemeente, dat horen we toch te vragen. Als de Heere nou zegt, wees heilig. En je hoort dat is iets van afstand nemen van en toegewijd zijn aan. Ik moet loskomen van wat niet van God is. Ik moet me toewijden, ernstig en van harte, aan de God van de Schrift. Nou, dan moet ik ook keuzes durven maken. Dan kun je wel eens voor God knielen en zeggen, Heere, nou heb ik hier een hele praktische situatie, maar hoe moet ik daar nou mee omgaan? Kan ik dit nog combineren? Zoals ik laatst even een jongere zei, dan moet je dat dan aan de Heere vragen. Kun je nou Bethel en Biddinghuizen bijvoorbeeld combineren? Of Gereformeerd en Gelredome, kun je dat combineren? Of roept Gods woord ons tot heiligheid om dan afstand te nemen van dingen? Ik moest denken aan die man die ook leefde in een tijd waarin er een enorme vermenging optrad en verwatering. En die uiteindelijk helemaal alleen overbleef. Noach. Tijd waarin iedereen het met elkaar eens werd. En op een gegeven moment stond hij helemaal alleen. Dan zie je ook dat het niet per se zo hoeft te zijn dat wat de meerderheid vindt klopt. Noach bleef ook alleen over. Maar de man hield zich aan het woord. Laten we dat ook heel ernstig nemen. Als we vanavond deze claim op ons gelegd krijgen. Heren, dan moet ik het bij u zoeken en in het woord zoeken. Wilt u mij dan bekendmaken hoe u wilt dat ik zal leven? Wat dat nou betekende in Leviticus en wat dat betekent in 1 Petrus en wat dat betekent in 2015. Wees heilig. En dan hoop ik eigenlijk dat inmiddels niet alleen de jonge lidmaten met een vraag zitten, maar dat we allemaal met die vraag zitten. Maar als de dingen er dan zo voor staan, wie kan dan belijdenis doen? Je zou ook kunnen vragen de vraag waar de discipelen een keer mee kwamen te zitten toen ze merkten hoe nou de zaak luistert. Wie kan dan zalig worden? Daar hoop ik eigenlijk op, want dat is een heilzame ontdekking. Kijk, ik heb ook wel eens in de Bijbel geschiedenissen gelezen van mensen die ook voor zulke keuzes kwamen te staan als waar het vanavond over gaat. Die ook de claim van het verbond op zich gelegd kregen. En die vol goede moed zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft zullen we doen. Israël in Exodus 19 bij de Horeb. Datzelfde volk later bij Jozua, Jozua 24. Dezelfde geest die je later bij de zonen van Zebedeus tegenkomt als ze tegen de Heer Jezus zeggen, wij kunnen. Wij kunnen. Nou, zo niet vanavond graag. Zo niet heilzaam om ziende op jezelf en ziende op alles om je heen te zeggen, Heer, hoe zal dat nou moeten? U heeft er recht op. U heeft alle recht van de wereld om ook tegen mij te zeggen, zijt heilig. Maar heren, ik zie er geen kans voor. En kijk, als ik dan in de tweede plaats die vraag bezig ben te beantwoorden, wat vergt dat? Dan merk je dus dat het in praktijk brengen van deze tekst meer vergt dan alleen maar een gewillig oor van een belijdeniskategezant. Die zegt, nou dat wil ik wel, dominee. Daar teken ik graag voor in. Daar zeg ik nou graag ja op. Het is prachtig, maar het is niet genoeg. Het is nodig dat God zelf in ons leven ingrijpt. En daar hebben we veel over gesproken, ook in al die sessies waar we dankbaar op terugkijken. En al die vrijdagavonden toen we samen met open bijbeltjes in de consistorie zaten. Hopelijk hebben jullie er net zulke goede herinneringen aan als ik. Vooral al die bijbelstudies, graven in Gods woord. En dan vooral ook bij die vraag uitkomen, en hoe gaat dat dan? Een mens zalig mag worden. Hoe gaat dat dan als God in je leven komt? En dat dan hetzelfde mocht gebeuren als wat Petrus ook in zijn brief doet. Dat hij dan die drie enige God gaat voorstellen. Die Vader die alles uitgedacht heeft. En die naar zijn raad werkt in mensenlevens. Die Zoon die alles verworven heeft en zijn bloed gestort heeft om zondaren zalig te maken. En de Geest. De Pinkstergeest. Die, zo zegt het formulier van vanmorgen, het ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. En ik blader even terug naar het tweede vers van de schriftlezing van vanavond. Wat is dan speciaal dat werk van de Heilige Geest? De heiligmaking des Geestes. Tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Christus. Dat is waar het in ons leven om te doen is. Zo komt de tekst tot zijn recht in je leven. Als die geest gaat toepassen het bloed van Christus. Niet alleen maar tot vergeving van je zonden. Dat is eerst nodig. Rechtvaardigmaking. Dat mijn schuld betaald wordt. Dat ik met het bloed bedekt word. Maar dat ik ook vanuit de verdiensten van de Heer Jezus kracht krijg tot heiligmaking. Navolging van de Heer Jezus. En als je nou voor jezelf later vandaag of van de week die Petrusbrief nou eens even door gaat lezen. En misschien mag ik u dat allemaal wel aanraden. Om dan eens door te gaan lezen. Wat brengt dat dan allemaal met zich mee? Elke keer als Petrus weer iets van dat heil verkondigt. En weer iets van Christus uitstalt. En wat krijgt dat nou voor praktische gevolgen? Dan is het zo breed als het leven. Dan heeft dat te maken met je innerlijk, met je zonden die je moet gaan bestrijden, je karakterzonden en je boezemzonden. Zie hoofdstuk 2 vers 1. Heeft te maken met de plek die je inneemt in de gemeente, in de samenleving, het leven tussen mensen die heidens leven. En om dan te laten zien wat het is om Christus te mogen kennen, slot van hoofdstuk 2. Verhoudingen. Ook binnen het bedrijf waar je werkt of de school waar je studeert. Mensen die over je gesteld zijn. Verhoudingen in het huwelijk, hoofdstuk 3. Zo breed als het leven. Want op alle terreinen moet eruit komen wat God hier zegt. Zijt heilig. Iemand zegt, dominee, dat is moedbenemend. Want dan krijgen we veel te veel huiswerk mee. Ja, niet als u ermee gaat buigen. Niet als we ermee op de knieën komen. En misschien is het dan juist wel goed dat er zoveel eisen dan opeens op je afkomen. Omdat je merkt, nou als ik dat in eigen kracht zou moeten doen, zou ik eronder bezwijken. Nou moet ik maken dat ik bij de genadetroon kom. om geholpen te worden ter bekwamertijd. Maar mochten we dat al leren, gemeente. Ik vraag dat niet alleen aan de jonge lidmaten. Ik vraag het aan u allemaal. Leerden wij al vluchten naar de genadetroon? Leerden wij pleitend bidden en biddend pleiten? Nou, je merkt het wel. Als we vanavond het eind van de belijdeniscategorisatie bereikt hebben en straks de ja-woorden klinken, dan is dat niet zoiets als een diploma-uitreiking. Niet een punt die gezet wordt. Ik denk weer aan de doopdienst van vanmorgen. Datgene wat we als voorrechten ontvangen in de kerk en in het verbond roept tot consequenties. Het brengt ons voor het eerst of opnieuw bij de vraag, waar moet nou mijn leven om draaien? Gaat het hier om? Of leef ik als verbondskind nog voor mezelf, als een heiden? Een gedoopte heiden. Je zou aan de tekst dan tenslotte ook kunnen vragen, ja, maar als je dan biddend gehoor mag geven aan deze tekst, wat brengt dat dan vervolgens met zich mee? Wat voor leven zie je dan voor je? Wat voor toekomst ga je dan tegemoet? Als God dit tegen je zegt en je mag eronder buigen en je mag ermee biddend gaan worstelen. Nou, dan hebben we in de eerste Petrusbrief dus genoeg reden om te vermoeden dat dat inderdaad gevolgen krijgt. Want wie een lijn leert trekken tussen wat van God is en wat niet van God is, die valt natuurlijk op in 2015. Dat kan niet anders. Die valt op. En ik herinner mij op dit moment een uitspraak die ooit gedaan werd in een preek van een oudere collega die een schets gaf van hoe het in de eindtijd wezen zou onder de mensen. Ik dacht, iets daarvan komt ook in Nederland openbaar, ook in onze dagen. Dat je in het einde der dagen als mens de vrijheid zult hebben om te doen wat je wilt. Behalve de vrijheid om niet mee te doen. Zien we dat ook in onze dagen? Zien we dat de politieke partijen en de media en de bekende Nederlanders en iedereen het propageert en aanprijst. Je mag doen wat je wil. Je mag niet zeggen dat het verkeerd is. Je mag doen wat je wilt. Maar je hebt niet de vrijheid om te zeggen ik doe niet mee. Dan heb je weer een probleem. Nou ja, dat geldt dan dus van mensen in 2015, terwijl het ook al in de tijd van Petrus gold. Mensen die vreemdeling worden met een ander vaderland, die worden door velerlei verzoekingen geplaagd, zegt Petrus. En ik denk weer aan die Noach. En ik denk aan zijn overgrootvader Henoch. Vreemdelingen met velerlei verzoekingen. En dan zou je zeggen, nou dan is het niet aanlokkelijk, dominee, om dat leven dan aan te gaan zitten prijzen aan jongeren. En om te zeggen, nou kom, ga met ons en doe als wij. En dan heb je zo'n toekomst voor de boeg. Niet aantrekkelijk. Ach, deze wereld is aan het voorbijgaan. En al die meningen waar mensen vandaag nog bij zweren, zullen binnenkort totaal waardeloos zijn. In de eeuwigheid zal dat er nooit meer toe doen. Mensen die onheilig leven, ze staan binnenkort met lege handen voor een vreemde God. En alles wijst erop, gemeente, de tijd dringt. Wij zien ook iets gebeuren van dat proces waarmee de schrift afsluit in het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring. Dat die rechtvaardig is, nog gerechtvaardigd moet worden. En dat die heilig is, nog geheiligd moet worden. Omdat die vuil is, ook bezig is om nog vuiler te worden. De scheiding komt steeds meer openbaar. En wat een aansporing om dan te mogen bidden. Heere, mag ik in dat ene delen. Niet in dat vuiler en vuiler worden. Maar in het geheiligd worden. Door het bloed van Christus. Wat brengt dat? Ik zal heel eerlijk zijn. Dat brengt je dezelfde weg die de Heere Jezus ook gegaan is. Hij wist ook van spot, hij wist ook van smaad, hij wist ook van eenzaamheid en onbegrip en vijandschap. En de dienaar is niet meer dan zijn Heer, maar de Heere Jezus heeft inmiddels overwonnen. Hij viert inmiddels zijn triomf in de hemel. En hij belooft het allen die hem willen volgen. Dat ze eenmaal mogen komen waar hij is. Hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus, zei de tekst vanochtend. En vanavond zeggen we, beste mensen, laat dat nou ons leven zijn. Pleitend op Gods belofte, hopend op Gods genade, buigend voor Gods eis. En dan, en dat is het hoogste doel, levend tot Gods eer. Amen.